God moet er toch een reden voor gehad hebben om bepaalde zaken door alle vier te laten vermelden. En een van die gebeurtenissen vinden wij in Johannes 19. Die lees ik het eerst omdat die het uitgebreidst is. Het moet dus belangrijk zijn, hè? Anders stond het niet bij alle vier. Dat is in Johannes 19, vers 23, waar zo'n gebeurtenis vermeld wordt die je met gemak ook kunt overslaan. Je kunt met gemak vers 23 en 24 overslaan, dan mis je niks. Er staat namelijk, de krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Waarna men zich dus haast om te vermelden dat het om die reden een heel waardevol kledingstuk was. Dat zal dan wel. Ik heb geen verstand van weven. En het doet er ook verder weinig toe. Maar in ieder geval zouden we eruit moeten besluiten, misschien niet dat het een waardevol kledingstuk was, maar dat er wel iets bijzonders mee is. Uiteraard zodanig dat het in de Bijbel vermeld wordt. Blijkbaar, hè? De rok nu was zonder naad. Ik meen dat dat alleen maar hier bij Johannes staat. Maar op zichzelf is dat al een duidelijke aanwijzing. Daar kom ik straks wel op terug. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Dat wil zeggen, het was uit één stuk geweven, zonder dat de verschillende panden aan elkaar genaaid, of weet je veel hoe dat heet, moesten worden. Begrijp u dat? Kom er later wel op terug. Dan staat er, zij zeiden tot elkaar, laat ons die niet scheuren. Kennelijk werden andere kledingstukken dus gescheurd, ieder een stukje, wat voor belang men daarmee heeft. Ik begrijp er niks van, maar vooruit me weer. Hè? Maar laat ons die niet scheuren. Maar laat ons daarover loten, van wie die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden. Kijk, dat vind ik ook een vermakelijke trouwens, maar het heeft met ons onderwerp niks van doen. Het vermakelijke ervan vind ik dat als je niet oplet en geen flauw idee hebt waar het over gaat, denk je dat die krijgsknecht zegt, opdat de schrift vervuld wordt. Zij zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten. Wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. Maar u en ik begrijpen dat dat niet gezegd wordt door die krijgsknechten. Hebben die nog? Zal ik maar aan het begin van de avond een uitstapje veroorloven? Eentje die ik toch altijd wel erg belangrijk vind. Een uitstapje naar Johannes 3. Waar de Heer Jezus aan het woord is. En zegt in vers 11... Wij spreken wat wij weten. Pluralis auxioris heet dat. Auxioris heet dat. Pluralis auxioris. Schrijversmeervoud vind ik altijd een leuke. Het is gewoon ik, maar hij zegt wij. Vooruit maar weer. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden, maar het was er ook maar één, het was Nicodemus. Maar achter hem nog een paar anderen. Gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. En zal ik nou eens hetzelfde zeggen als wat ik net zei? Als je helemaal niet weet waar het over gaat, denk je dat de Heer Jezus nog aan het woord is in vers 13. Hij praat gewoon door. Ja, maar het is niet zo. Het is niet zo.
Waarom niet?
Nou, dat kan niet. Het blijkt uit de rest van het vers. Namelijk, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Maar de Zoon des Mensen was niet in de hemel, die was op aarde. Hebben jullie die? De rest zijn gewoon woorden van Johannes. En dat is de oplossing van dat probleem. En ik zeg het met nadruk, omdat men dit soort schriftgedeelte in de mond van de Heer Jezus laat liggen en zegt, zie je wel, terwijl hij op aarde was, was hij ook in de hemel. En dat om zijn godheid tijdens zijn leven op aarde te verdedigen. Maar dan nog klopt het niet, want er staat zoon des mensen. En dan is het de verkeerde titel. Dan had het moeten zijn de zoon van God, eventueel. Als men dat gelooft tenminste, de derde persoon van de Godheid heet zoon of zoiets. Hè? Als men dat dan gelooft, dan had het nog zoon van God moeten zijn. Maar er staat er ook niet, staat zoon des mensen. Dat wil zeggen, het gaat over de Heer Jezus als mens. En als mens was je niet in de hemel. En anders dan krijg je ja, weer dat vage gedoe van, ja, wij begrijpen dat niet, maar het is wel zo. Ja, en ik zeg nu, misschien begrijpen we het niet, maar het is ook niet zo. Het is ook niet de Heer die hier aan het woord is. Het is Johannes die de woorden van de Heer Jezus in deze geschiedenis van commentaar voorziet. Dat doet hij namelijk steeds. Al die hoofdstukken door, waaronder ook in hoofdstuk 19. En daar lijkt hij me in ieder geval duidelijk. Dus dat is het enige wat ik nu probeer te vertellen, zonder op de christologische aspecten van Johannes 3 in te gaan. Ik probeer u alleen te vertellen dat Johannes zo schrijft. Hij citeert woorden van de Heer Jezus en gaat naadloos over in zijn eigen commentaar. En toevoegingen. Heb u dat? Goed. Nou ja, dan lees ik hem dus weer in Johannes 19, de rest laten we waar we zitten dus. Was een zijlijntje. Zij zeiden tot elkander, vers 24, laat ons die rok niet scheuren, maar laat ons daarover loten van wie die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden. Maar dat zeiden zij niet, uiteraard. Dat is wat Johannes zegt, midden in het vers. Ook een ongelukkige versindeling dan, maar ja. Die is nou eenmaal ook niet geïnspireerd, hè? Opdat de schrift vervuld wordt, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding, of namelijk over mijn kleding, hebben zij het lot geworpen. En dan weer, dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Nou ja, dat zeiden de krijgsknechten dus niet, hè? Dat is duidelijk. Dat is allemaal commentaar van Johannes daarop. Maar let op, ook die laatste zin, dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Ja, dat had hij net verteld. Wij zijn niet dom. We hebben het gevolgd. Waarom zegt hij dat er nog achter? Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Om grote nadruk te leggen op het gedeelte. Let erop. Die profetie is vervuld. Door die krijgsknechten. Niet bewust hebben ze dat gedaan. Zij wisten dat profetisch woord niet. Het is Johannes die het erbij vertelt. Hij zegt, maar ze hebben wel vervuld wat daarover gesproken was in Psalm 22. En dat was het dan weer einde van de anekdote. Eén die we komen hier later misschien wel terug, denk ik. Maar één die we ook vinden bij de andere evangelisten. En ik noem ze toch maar zo aan het begin van de avond. Dat is Lucas 23. Al terugbladerend. Lucas 23. Vers 34. En daar moet je nog goed opletten, want je leest er zo overheen. Want er staat in één vers. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. Eén zin. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En dat er nog sprake was van één kleed, namelijk een rok. In het bijzonder wordt er hier niet bij vermeld. En daarna verder terug in Markus 15... Het is maar één vers. Vers 24. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat een ieder wegnemen zou. Dus weinig gedetailleerd. Hier kun je de verkeerde conclusies uittrekken. Zo van, het was één hoop en ze wierpen het lot daarover. Maar Johannes zei, ja, nee, ze verdeelden het in vieren. Behalve die rok, het lot werd geworpen alleen over de rok. En dat was bepalend wat ieder zou krijgen uiteindelijk. Het klopt dus precies. Je moet alleen geen voorbarige conclusies trekken, maar daarom heb ik eerst Johannes 19 gelezen. En daarna ook nog Matthäus 27... Vers 35 van Matthäus 27. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En dat was het dan. Vaker staat het er niet, dus alleen in Johannes wordt melding gemaakt apart van die rok. En bij nader inzien alleen daarover werd geloot, niet over de rest, blijkbaar. De verwijzing is overigens naar Psalm 22. Dat is die profeet. Het was de psalmist. Maar niettemin profeet. Psalm 22. En Psalm 22 alleen al brengt ons via vele teksten daarin, vele schriftplaatsen daarin, bij de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En enige van de kruiswoorden vinden we daar ook in terug. Het is de beroemde psalm met de misbruikte tekst uit vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er zijn boeken over volgeschreven, alleen over die uitdrukking, over wat dat wil zeggen, dat God hem verlaten heeft. Dat brengt natuurlijk nogal wat problemen met zich mee, vooral als men de Heer Jezus al die jaren vanaf zijn geboorte gezien heeft als God. Verborgen in het vlees, al zegt men geopenbaard in het vlees, maar vooruit. En wat betekent het dan dat als je aan het kruis hangt, dat hij zegt, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Dan moet ik u zeggen, al die boeken hadden niet geschreven hoeveel woorden. Men had gewoon even moeten doorlezen in de psalm. Dan had men geweten wat het betekent. Want het staat er meteen achter. En het blijkt ook uit de rest van de psalm. Er is niks bijzonders aan eigenlijk. Het idee is dat de Heer Jezus verlost zal worden. En hij vraagt, hoe lang duurt dat nog? En dan weet ik wel dat ik niet het recht heb om het Oude Testament opnieuw te vertalen. Ik zou het ook wel uit mijn hoofd laten. Maar als ik het doen moest, dan veranderde ik het woord waarom in hoe lang. Nou ja, eerst in hoe ver. Maar dat is afstand. En daarna in hoe lang. Dat is namelijk tijd. Begrijpt u die? Er staat namelijk gewoon achter, verre zijnde van mijn verlossing. Met andere woorden, op die verlossing werd gerekend. Maar hoe lang was die weg nog? En het is zelfs niet een redelijke vraag, het is een retorische vraag. Want de Heer wist hoe lang het zou duren tot aan zijn verlossing. Maar onderweg, ook als je het weet, kun je toch wel uitroepen, hoe lang nog? Mede omdat tijdslengte weliswaar gemeten kan worden absoluut, maar in de praktijk sommige perioden duren langer dan andere, toch? Of niet? Hangt van de omstandigheden af. Daar is niks mee mis. Het is een roep om, hoe lang duurt het nog tot aan mijn verlossing? Maar hij wist, hij trok de verlossing niet in twijfel en hij wist ook wanneer hij verlost zou worden, namelijk ten derde dagen bij zonsopgang. Zo snel mogelijk. Heb je die? Staat ook in de psalm. Dat die verlossing zou komen. Hij vertelt zelfs wat hij zal doen na zijn verlossing. Namelijk, dan zou hij de lofgods aan verkondigen in een grote gemeente. Dan wel, hij zou de naam gods verkondigen aan zijn broederen. Vers 23 en vers 26. En dat is de beschrijving van het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd, waarin hij tot ons, tot zijn volk, namelijk tot de gemeente, tot zijn broederen spreekt, zich bekend maakt namelijk. Hebben die nog tot zover? Dat is die psalm. Het beschrijft het lijden aan het kruis, maar ik moet er meteen bij zeggen dat het via die beschrijving ook een beschrijving is helemaal van de tegenwoordige positie van Christus, waarin hij door Israël en de volkeren officieel, let op dat ik dat erbij gezegd heb, officieel, waarin hij door Israël en de volkeren officieel verworpen, namelijk veracht wordt. En ook dan is de vraag, hoe lang duurt het nog tot aan die verlossing? En daar ook is ook een antwoord op, het duurt tot op de derde dag. met dank aan Hosea. Dat wil zeggen, tot aan de wederkomst van Christus, wanneer hij als de opgewekte met littekens en al, zal ik maar zeggen, zal verschijnen op de bekende Olijfberg, waar we het niet zo lang geleden wat uitgebreider over gehad hebben. Met die ezel, weet u nog wel? Volgt u hem tot zover? Ook deze profetieën zijn dubbelzinnig. Zie? Als later in Jesaja 53 gezegd wordt, hij was veracht de onwaardigste onder de mensen, slaat dat niet alleen op de dagen zijns vleeses, maar slaat het op de afgelopen pak een beet 2000 jaar en meer, zelfs officieel. Want ook nu wordt hij veracht en is hij de onwaardigste onder de mensen, zeker naar de opvattingen van het Joodse volk, en in hun mond liggen die woorden in de eerste plaats. Namelijk in de mond van het gelovige overblijfsel straks aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is Jesaja 53. Hebben we die nog? Goed. En als vers 7 zegt maar, ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Dan moet u niet denken dat dat daarna op de derde dag toen hij opstond ineens over was. Het is tot in onze dagen zo. Toch? Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd en ze gebruiken mijn naam als een vloek. Dat laatste staat er hier niet bij, nee. Maar ook de uitdrukking, hij heeft het op de Heere gewenteld, die ook letterlijk wordt aangehaald in Matthäus 27, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Ook die uitdrukking is tot in onze dagen van toepassing. Als Jezus dan de Messias is, dan moet hij zich maar zien te redden. Toch? En als hij dan de Zoon van God is, moet God maar wat voor hem doen, enzovoorts. Nou zal dat ook gebeuren, alleen nu nog steeds niet. Maar dat was precies ook de kwestie toen hij aan het kruis hing. Die verlossing zou komen, maar toen nog niet. Hoe lang nog? Bij nader inzien, het waarom van vers 2 is hoe lang, eigenlijk. En het hoe lang is in zeker opzicht nog niet voorbij. Als u begrijpt wat ik bedoel. He? Begrijp me niet verkeerd, de Heer Jezus is verlost, hij is uitermate verhoogd enzovoorts. Maar waar gesproken wordt over de Heer Jezus Christus, wordt impliciet gesproken over heel de gemeente, die geacht wordt zijn lichaam te zijn, en die is nog niet verheerlijkt, die wordt nog gesmaad, en wij dragen zijn smaadheid nu buiten de legerplaats. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Daar komt pas een eind aan wanneer de Heer in heerlijkheid zal verschijnen. In zijn wederkomst voor dat doel zullen wij hem dan tegemoet gaan, was de bedoeling. Dat is nog steeds de bedoeling, maar goed. Hè? Nou goed. In vers 12 wordt trouwens gebeden, zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper, enzovoorts. Ik heb trouwens altijd wat problematisch gevonden, maar ja, goed, daarom moet ik gewoon naar mijn onderwerp. Ik heb het altijd wat problematisch gevonden dat in kringen waar ik uitkom weliswaar veel werk gemaakt werd in het algemeen van de uitdrukking, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Paste goed bij de avondmaalsviering, die men helaas beschouwde als een beeld van het lijden en de dood van de Heer Jezus, wat het niet is, maar ja. Zo zag men dat. Het is niet als kritiek verder bedoeld, maar gewoon als vaststelling van het feit. En het is nou 50 jaar geleden, zou ik maar zeggen, dus ik wil er wel wat over zeggen. En dus werd er elke eerste dag van de week stilgestaan bij zijn lijden en dood. En waar heb je het dan elke keer weer over? Nou ja, onder andere over Psalm 22 en over, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hebben die nog, maar wat ik er nooit aan begrepen heb, dat meen ik serieus, als kind al niet, begreep het niet. Wat ik er nooit aan begrepen heb, is dat bij andere gelegenheid gezegd werd dat het kruisiging van de Heer Jezus het brengen was van een offer aan God. En er werd ook gelezen uit Jesaja 53, is dat geloof ik ook, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hoe ver is God dan van de Heer Jezus vandaan? En als offeren nabijkomen is, en dat is het, maar dat wist ik toen niet, Maar als offeren nabijkomen is, omdat het meestal hetzelfde woord is bovendien nog, hoe ver is God dan verwijderd van het kruis en van de gekruisigde? En wat betekent dan nog dat God hem verlaten zou hebben? Nee, ik ben blij dat ik achteraf de antwoorden op die vragen gevonden heb. Maar je moet die schriftplaats natuurlijk gewoon in het schriftuurlijke verband zien. En er vooral niet te veel zelf over bedenken. Hè? Laten staan waar het staat en zien wat de schrift er zelf over zegt. En om met het laatste te beginnen, de kruisiging heet in de Bijbel geen offer. Dat heet de slachting, dat is geen offer. En het kruis was een slachtbank en geen altaar. Dat is één misverstand. Toch? En het andere is dat God de Heer Jezus niet verlaten had, maar integendeel, hij was bij hem, maar hij redde hem nog niet. En dat is waar het hier over gaat. Die redding zou pas later komen. En daarvan spreekt diezelfde Psalm 22. Zie? En in plaats van waarom had vertaald moeten worden, als u mij vraagt, met hoe lang of hoe ver. In dezelfde betekenis, namelijk, hoe ver is die verlossing nog? Dat wil zeggen, hoe lang duurt het nog? Wat een weg nog te gaan. Heb u dat? Mooi. Nou goed, maar in die psalm lezen wij dus allerlei zaken die aan het kruis een rol speelden. En onder andere de uitdrukkingen als mij dorst. Ze hebben me eten te drinken gegeven. Dat soort uitspraken vinden we onder andere hier in Psalm 22. Maar ik ga nu gewoon naar mijn onderwerp. Daar staat in vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Als je hem heel goed leest, komt het overeen exact met, als je hem heel letterlijk leest, komt het exact overeen met Johannes 19. Zij delen mijn klederen meervoud. Onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Enkelvoud. Zijn conclusies die ik niet graag zou willen trekken alleen maar uit dit vers. Maar het komt wel volledig overeen met Johannes 19. Zijn klederen werden verdeeld, letterlijk. En over dat ene gewaad, dat dan in het Nieuwe Testament de rok genoemd wordt, althans in de Statenvertaling, daarvan staat, ze werpen het lot daarover. Dat is ook inderdaad wat gebeurt. Is dat ernstig? Nou ja, is het belangrijk? Daar ben ik in mijn inleiding mee begonnen. Dat lijkt me niet. Is het ernstig? Nou ja, je kan nog net bedenken, nou misschien in de ogen van degene van wie die klederen waren, wel. Dat zou ik me nog kunnen voorstellen. Maar u begrijpt toch ook dat er wat achter steekt, of niet? Ja. Want kijk, iemands klederen zijn zijn uitwendige verschijning en daarmee iemands heerlijkheid. Nou ja, of het gebrek daaraan, maar daar denk je niet meteen aan als het gaat over de klederen van de Heer Jezus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Klederen zeggen iets over iemand en maken bovendien deel uit van wie hij is. Ik weet niet of wij dat in onze dagen nog steeds onderschrijven, dat soort zaken.
Kleren maken de man.
Kleren maken de man. Ja, ik ben blij dat jij het zegt. Nee, maar dat is ook inderdaad zo. Dat is een deel van jezelf eigenlijk. Dat hoort bij je. Of niet, dan draag ik het niet graag. Dan komt het in de praktijk op neer. Zo is dat toch? Nou goed. Verder zal ik me ervan onthouden, want ja, het heeft met smaak ook te maken, maar dat komt weer met persoonlijkheid en met karakter te maken heeft. Het is wel degelijk van belang. Maar klederen staan voor iemands uiterlijke verschijning. En als het gaat om de koning bijvoorbeeld, gaat het om zijn uiterlijke heerlijkheid. Ik bedoel, aan het kleed van de koning moet je kunnen zien dat hij koning is, zal ik maar zeggen. Hè? Soms zie ik wel eens foto's van... Nee, ik heb al een paar boeken van de geschiedenis van het koninklijk huis. En dan zie je prins Hendrik, zal ik maar hebben. Ik het maar niet over wat recentere figuren. Maar prins Hendrik in koning Willem 3, 2, 1 terugkijken enzovoort. En met die sjerpen en dingen en weet je veel. En een zwaard en hoe het er allemaal uitziet. Ja, dan denk je, goh, wat moesten die luiden belachelijk bijlopen eigenlijk. Maar in de praktijk was het om indruk te maken overigens. Het hoort nou helemaal bij de status. Om van de burgemeester met zijn ketting om zijn nek maar te zwijgen. Dat vind ik eigenlijk altijd een beetje zielig, zoiets, hè? Toch? Ziet er meteen uit als een Sint-Bernard, denk ik altijd. Maar goed. Dan vraagt straks iemand mij, wat is er nou mis met een Sint-Bernard? Krijg ik dat weer. Dat schiet ook niet op. Dus ik kan het er beter niet over hebben. Maar het is iemands uiterlijke verschijning, iemands heerlijkheid. Maar heerlijkheid staat voor het uiterlijk. In de Bijbel. Hebben die nog? En de vraag is, wat is er geworden met de Heer? En zijn heerlijkheid, zijn uiterlijk. Wat is er mee gebeurd? Als u begrijpt wat ik bedoel. Waar is die heerlijkheid van Christus gebleven? Nou moet ik meteen toegeven dat het niet veel heerlijkheid was. Maar ik weet zo gauw geen ander woord. Waar is het gebleven? En het antwoord is, het is verdeeld. In vieren. En dan weet u hopelijk ook wat dat betekent. Huh? Want dan zoeken we op in de Bijbel het getal 4, dan komen we er vanzelf achter. Wat betekent het? Het is verspreid over heel de wereld. Naar de vier windrichtingen, naar de vier hoeken der aarde, moet je dan zeggen in het Nederlands, hè? Naar de vier hoeken der aarde, in vieren. Dat wil zeggen horizontaal. Over die kleding hoor je verder niks. Wat het was ook niet, maar er wordt één stuk specifiek vermeld in Johannes 19 en dat is wat genoemd wordt de rok. Anderen noemen het de mantel. En daarna is er altijd wel iemand die moet promoveren op het verschil tussen die beiden, zodat het weer niet hetzelfde is. Ik vermag dat niet in te zien, mede vanwege de beschrijving van deze rok. Dat is er dus één, die wordt apart vermeld en die wordt ook niet gedeeld. Begrijpt u dat we meteen terecht zijn gekomen in vaste Bijbelse symboliek? Systematiek om zo te zeggen. De vier tegenover de één. Ja, in de hand, daarom sta ik al een poosje zo. Vier tegenover de één. Vier als uitbeelding van deze wereld. Plat. Ik bedoel niet dat de aarde plat is, maar ik bedoel gewoon in het horizontale vlak. Dat is wat ik bedoel, hè. Dat het horizontale vlak niet vlak is, dat kan ik ook niet helpen. Maar vooruit, hè. Vier, de aardse dingen. De vergankelijke dingen ook. Dingen die toch niet blijven. Zodat ze ook niet apart verder meer vermeld hoeven te worden. Maar tegenover de vier staat altijd de één. Die zie je soms niet. Die zit erachter en zo hoort het ook. Want die één is in werkelijkheid natuurlijk de vijf. En vijf staat in de Bijbel voor onzienlijke dingen. Nee, het zij negatief, het zij positief. Vijf staat net zo goed voor het werk van de duivel in onze tegenwoordige tijd, in verband met de verborgenheid en ongerechtigheid, als dat het ook in verband staat met het verborgen koninkrijk van Christus en daarmee het werk van de geest en de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling, die trouwens dan ook niet voor niks de vijfde bedeling is uit de Bijbelse reeks. Dat was een lange zin. Ook even van bijkomen. Verborgene dingen. Zie? En maar je kunt pas een vijf hebben als er eerst vier zijn. Toch? Ja. Nou, daarom wordt vermeld. De kleding wordt verdeeld onder in vieren. Over vier soldaten. Vier krijgsknechten. Wordt verder niks mee gemeld. Het enige waar je mee blijft zitten is het getal vier. Vier delen. En daarna kom je bij de rok, die dus per definitie het vijfde deel is. Maar het vijfde deel is verborgen. Per definitie, vijf is altijd verborgen. Zodat dus nu de vanzelfsprekende vraag is, komende vanuit een Bijbelse achtergrond, waar is die rok gebleven? Waarheen is die verdwenen? Verborgen namelijk.
Nee, vijf.
Want vijf is verborgen, per definitie. Dus vraag je die rok, waar is hij gebleven? Die moet ergens verborgen zijn. Of niet dan? Ja, nou eerlijk gezegd, zover was ik nog niet, broeder en zuster. Zover was ik nog niet. Want ik dacht nog, ik dacht nog helemaal niet aan de, aan letterlijk. Hoewel, dat ligt natuurlijk ook voor de hand. Daar was ik ook al verdacht. Dus dan heb ik even gedacht, ik ga indruk maken bij die mensen vanavond. Dan neem ik een groot boek mee uit de kast. En zo. Dan, zo van...
Ja.
Het is maar niet een verhaaltje. Het is nogal een verhaal, als het er helemaal over gaat. Hè. Daar word je niet wijzer van als je het leest, hoor. Echt niet. Hè? In het Duits, goede oefening Duits, ja. Veel interessant als je geïnteresseerd bent in geschiedenis. En verder maakt niet zoveel uit. Maar het is maar om te laten zien van... Als ik zeg dat die rok in Trier terechtgekomen is... Dan, ja, dat is niet zomaar een verhaal. Ik bedoel, dat is niet zomaar een idee. Of een legende of zo. Daar zit nog wel het een en ander aan vast. Er is ook wel wat over gepubliceerd, hè. Ik bedoel, het kost je een vermogen. Ja, echt wel. Het kost je een vermogen, maar dan kun je ook indruk maken en zeggen... Hij is in Trier en ik heb reden om te geloven dat het zo is. Dat was maar omdat het ding meer dan 100 euro gekost. 120 geloof ik zelfs. Weet ik veel. Maar dat was eigenlijk mijn vraag nog niet eens. Want ik bedoelde het nog overdrachtelijk. We waren in hoge mate met symboliek bezig. Je vindt in die kleren staat niet bij wat het is. Het wordt in vieren verdeeld. En je weet niet waar dat blijft. Je blijft alleen zitten met het getal 4. Dat is wat je zeker weet. Getal 4. En dan heb je nog een deel, dat is het vijfde deel. Maar een 5 is in de Bijbel altijd verborgen. En staat voor geestelijke dingen. Geestelijk werk, net zo je wil. Het is van de Heer. Dus het gaat om het werk van de Heer. Het verborgen werk van de Heer. Leggen we hem eerst verder uit, hè. En dus is de vraag, maar waar wordt dat verborgen werk van de Heer dan gedaan? Of althans... nog specifieker zelfs, waar heeft dat verborgen werk van de Heer dan zijn domicilie? Op aarde wel te verstaan, want hij ging met een van die 4 mee. Normaal zou je zeggen, nou ja, de 4 staat over de verspreiding van het evangelie over heel de aarde, dat is ongetwijfeld ook. En dus denk ik, die 1, die 5, die rok, dat slaat dus, omdat het tegenovergesteld is en onzienlijk, maakt het deel uit van hemelse dingen, dat slaat op de hemelse positie van Christus en het hemelse aspect van het werk wat hij deed. Ja, dat is mooi bedacht, maar er staat dat die rok verloot werd onder de 4, dat wil zeggen, dat hebben ze niet zelf bepaald, maar het is of toeval, of het is van Gods wegen bepaald, laat ik dat maar in het midden. Want het lot wordt op beide manieren in de Bijbel toegelicht. Zo van, het is echt het lot, het noodlot. Dat wil zeggen, het is toeval. De Bijbel noemt het ook bij gelegenheid zo. En bij andere gelegenheid is het specifiek, God beslist dat lot. Dat kan ook. Maar goed, in beide gevallen is dus de vraag, met wie van de 4 ging je mee? En dus blijft de vraag, waar op aarde kreeg de zaligheid... De heerlijkheid, de uitwendige heerlijkheid van Christus, om zo te zeggen, zijn domicilie. En dan geef ik nog geen antwoord op de vraag natuurlijk, want ja, dat heeft ook niet zoveel zin, want met 100% zekerheid zijn dit soort dingen nauwelijks te vertellen, maar we zouden begrijpen waar het wezenlijk om gaat. Hè? U weet toch, weet u hoe dat zit met die rok, wat het voor een kledingstuk is? Uit één stuk geweven... Echt? Dat is maar wat je onder bestaat dan. Het lijkt mij een bovenkleed te zijn. En als er nog iets aparts bestaat als een mantel, wat wij niet weten, tenzij dan uit dat boek dat zo heet, of die film, over de mantel, dat weten wij niet. Maar het is de normale kleding. En de bovenkleding wel te bestaan, hè? De rok. Bovendien, de rok is tamelijk vormloos. Die gaat, wat er ook onder mogen zitten, dat weten wij nooit zeker, maar het gaat er overheen en dat is het dan. En uit één stuk geweven wil zeggen dat het in de praktijk, in zijn simpelste vorm, ook inderdaad gewoon één kleed is. Zonder verschillende panden of wat dan ook. En als je het 100% serieus neemt, dan krijg je zelfs min of meer automatisch een rondkleed dat van het midden uit geweven is, rondom het gat waar het hoofd doorgestoken wordt. Hebben jullie dat? Dan krijg je een weving van het midden af naar buiten. Voor mij mag het ook andersom, maar ik zou in het midden beginnen. Dat weet ik veel. En dan gewoon rond met één draad, zal ik maar zeggen. En tot het hele kleed klaar is, bij wijze van spreken. Uit één stuk, dan zit er geen naad in. Holga, moeten misschien onderweg ergens de eindjes aan elkaar geknoopt worden. Omdat er niet meer dan 100 meter op een knot zit. Of ik heb er echt geen verstand van. Maar zoiets, hè. Of was 100 meter wel meer dan genoeg? Ik weet die dingen niet, maar dit is wat ik me bij zo'n kleed voorstel. En uit één stuk geweven. En ik kom daarop, gewoon via de Bijbel, want voor de rest heb ik er ook geen verstand van. Ik kom erop via de Bijbel, omdat in het Oude Testament sprake is van zo'n kleed. Hè?
Want als dat voor Jozef
was,
dan had hij niet
uit. Nou, er is allemaal wel verband mee over natuurlijk, logisch. Maar het gaat primair, denk ik, over de rok van de hoge priester. Wordt hij een rok genoemd eigenlijk, dat ontschiet me nu. Maar dat zie ik zo wel. Want dan komen wij terecht in Exodus 28... De heilige kleding van de priesters namelijk, maar meer specifiek van de hoge priester. En in dat verband lezen wij in vers 31, en het heet daar de mantel blijkbaar. Exodus 28, Vers 31, gij zult ook de mantel des efods geheel van hemelsblauw maken en het hoofdgat desselven, het hoofdgat hebben ze maar vertaald. U vraagt zich meteen af, wat voor woord zou daar in het Hebreeuws staan voor hoofdgat? Want ja, dat woord, is dat eigenlijk wel een Nederlands woord? Staat dat überhaupt wel in Van Dalen? Hoofdgat, dus je vraagt je meteen af wat het is, hè? Maar goed, het hoofdgat dezelfde zal in het midden daarvan zijn. Kijk, dat is wat ik probeerde te beschrijven. Een kleed, een mantel, met een gat in het midden. Daar gaat het hoofd door. Dit gat zal een boord rondom hebben van geweven werk. Als het gat eens panseert, zal het daaraan zijn dat het niet gescheurd wordt. Dat wil zeggen, dat gat waar het hoofd door gaat, heeft een boord zodanig dat het kleed versterkt. Want als het al zou scheuren, zou het daar scheuren. Daar hangt het gewicht op, zal ik maar zeggen. Als eraan getrokken wordt, dan komt het daarna getrokken, enzovoort. En dat mocht niet. Het mocht namelijk niet scheuren, want het werd geacht één geheel te zijn en te blijven. En daarom werd het versterkt, zeggen wij, langs dat hoofdgat. Zie? En de rest gaat over aan een deselsomen, dat is de andere kant van het kleed dus. Zult gij granaatappelen maken van hemelsblauw, van purper en van scharlaken aan zijn zomer rondom en gouden schelletjes, belletjes rondom tussen dezelfde enzovoort. Dus kleed van de hoge priester, mantel van de hoge priester of hoe dat maar heet mag. Hè? Hebben we dit tot zover? Nou goed, nou even over dat hoofd gaat. Hoofd is hoofd of top, de bovenkant. Hoogtepunt kan ook, dat is hoofd. Ja, menselijk hoofd is ook hoofd, hetzelfde verhaal. Maar je kan het natuurlijk op het kleed van toepassing brengen. Het woord gat is gewoon het woord mond. Een gat is een mond. Ja, ook in het Nederlands. Ik ben artillerist geweest, min of meer. En, en wij hadden vuurmonden, ja. En de mond van het kanon. Ja, dat is een gat, als je het mij vraagt. Dan moesten de granaten ingestopt worden. En weet je, nou, die stopten we aan de achterkant in. Maar dat doet er nou niet toe. We zijn later veranderd. Maar vroeger moest dat gewoon van de voorkant geladen worden. Had je een voorlader, weet je wel. Maar het heette mond. En vandaar ook dat kanonnen geacht worden te spreken. Bent u die uitdrukking nooit tegengekomen? Kanonnen spreken. Hè? Als diplomatie niet meer werkt, dan laat men de kanonnen spreken. Nou, in ieder geval, Napoleon deed dat. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is een mond, zodat er sprake is van dat kleed en een hoofd. En het kleed heeft ook een mond daarin. Heb je die? En nog sterker, want als er staat, dit gat, daar staat er gewoon, deze mond, in vers 32. Het hoofd gaat hetzelfde, zal in de midden daarvan zijn. Dit gat, deze mond, zal een boord rondom hebben, maar er staat boord. Heeft me prachtig vertaald, ongetwijfeld, volkomen goed vakjargon, maar er staat lip. En zoiets noemen wij ook eventueel een lip, hoor. Ja, niet bij kledingstukken, maar bij andere dingen, als we wat omvouwen, noemen we het een lip, weet u wel. Zo zat vroeger het Japanse speelgoed in elkaar, weet u nog. Van de dunne plaatwerk en dan met lipjes allemaal omgevouwen. En die braken altijd af.
Ja, dat mag je zo herinneren.
Het is nou net Sinterklaas geweest, dus nou herinner ik me die rotzooi nog. Hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Boord is lip, zodat hier sprake is van een hoofd in elk geval. En daarna, zeker aan het kleed, is sprake van mond en lip. En van beide wordt in samenhang met elkaar gezegd, het zal niet scheuren. Het zou één geheel blijven. En daarmee de mantel ook, hebben die nog? Daarna, die mantel is de mantel van de hoge priester. En die mond en die lip zijn uiteraard mond en lip, dan wel lippen, van de hoge priester. En het kleed dat niet gescheurd kan worden, is de uitbeelding dus van een een onvergankelijk priesterschap. Kortom, dat kleed van Aaron is de uitbeelding, heel Aaron is dat trouwens, is de uitbeelding van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En dit kleed van de hoge priester is de uitbeelding van het eeuwige hoge priesterschap van Christus. Het universele hoge priesterschap van Christus, die immers voor ons spreekt, die onze voorspraak is en die ook tot ons spreekt. Denk maar aan Hebreeën, dat is het enige nieuwtestamentische bijbelboek waarin de uitdrukking hoge priester naar de ordening van Melchizedek überhaupt voorkomt. En Hebreeën 1 vers 1 begint met te zeggen dat God tot ons spreekt. Niet meer door de profeten, en ook niet meer op velerlei wijze trouwens, maar hij spreekt nu alleen nog door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, die gezeten is aan de rechterhand des troons van God en die gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, dat kleed van de hoge priester is een beeld van het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. En nou de kortsluiting en het kleed van de Heer Jezus, genoemd de rok van de Heer Jezus, zonder naad, van bovenaf, geheel geweven, is dus een uitbeelding op voorhand van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Hebben we die nog? En daarom zei ik, maar die bent u vast alweer vergeten, daarom zei ik dus straks dat het volkomen logisch is dat specifiek Johannes melding maakt van de rok. De andere drie niet, en Johannes wel, maar dat ligt in de lijn der verwachtingen, omdat juist Johannes de Heer Jezus beschrijft als wat hij nu is. Wat hij toen nog niet was overigens, maar wat hij nu wel is, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En net zo goed als dat hij toen nog niet in de hemel was, de Zoon des Mensen. Maar wel was inmiddels op het tijdstip dat Johannes het schreef, Johannes 3. Zo geldt dat voor de hele beschrijving van Christus als hoge priester in het Johannes-evangelie. Hij was het nog niet, maar hij zou het worden. En op het moment van schrijven was hij het ook. Hebben die nog? Nou goed. Dat is ook wel toe te lichten, maar dan kan je net zo goed heel het Johannes-evangelie bespreken. Dat krijg je in 23 hoofdstukken lang. Eigenlijk hetzelfde verhaal. En steeds volgen dezelfde structuren. Het is niet voor niks door Johannes geschreven. Het is altijd hetzelfde verhaal. En altijd volgens dezelfde structuren en dezelfde stijlfiguren. En dat soort dingen meer. Jawel, dat is de bredere toepassing van kleed in het algemeen. Maar waar het me om gaat is dat dit kleed van Christus in het bijzonder de uitbeelding is van zijn tegenwoordige positie, functie, werk. Dat wil zeggen, als hoge priester van het Nieuwe Verbond, maar daarmee ook als hoofd van de gemeente. Die trouwens deelt in dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En we zullen het er ooit nog wel eens over hebben, maar ik denk zelfs dat je zou kunnen zeggen dat de gemeente deelt in het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Niet dat het ergens staat, maar dat is een conclusie die ik trek, heel eenvoudig, omdat heel Israël namelijk in de toekomst, in de wederkomst van Christus, deel zou hebben aan dat priesterschap van Christus. En zij deel hebben aan het priesterschap en de gemeente heeft een hogere positie, kan dat moeilijk nog wat anders zijn dan het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Bovendien, als wij leden van zijn lichaam zijn, ligt dat voor de hand. En als wij zijn heerlijkheid zijn, zijn wij zijn kleed en dan heb je hem dus ook weer. En dat is het volgende punt. Dat kleed is een uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus. Maar via die route bovendien van heel de gemeente. En ik weet niet op welke bladzijde van dit boek het staat. Hopelijk in de inleiding, dan vind je het makkelijk terug. Want ja, het zijn evenveel bladzijden als de Bijbel ongeveer. Meer dan 1000 bladzijden. Maar er staat heus in dat die rok in Trier, die beschouwd wordt als die rok waar het hier over gaat in Johannes 19. Dat die rok in Trier de uitbeelding is, het symbool is van de eenheid van de kerk. Men bedoelt de Rooms-Katholieken, maar... Maar goed, dat lezen we wel doorheen, hè? Dat hebben we ze vergeven, zullen we maar zeggen. Maar dat is ook zo. Alleen hoe men erbij komt, of men daar een verklaring voor heeft, ja, dat weet ik niet. Maar als men zegt, dat is het, hè? Als het die rok is, dan is hij een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Ik ben stellig van overtuigd, uit één stuk geweven enzovoorts. Hè? En in het midden is daar degene die spreekt, is daar het hoofd, namelijk Christus zelf. Toch? Die rok zonder naad van bovenaf geheel geweven is dus een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus. En daarmee eigenlijk van heel de gemeente. En de vraag die overbleef was dus, waar is zij gebleven? Het was het vijfde deel van de kleding van de Heer Jezus. En hij moet met een van de vier zijn meegegaan. Dat wil zeggen, je bent er niet af met te zeggen, nou ja, het staat voor een hemelse positie en een hemelswerk en dat soort dingen meer. Een hemels volk eventueel. Dat blijft over. Hij ging met een van de vier mee. En nou ja, wij weten waar hij met mee ging, toch? Welke kant hij op ging? Naar het westen. Dat is het antwoord, ja. Dus als de vier moet kiezen, ging hij dus naar het westen. Dat wil zeggen, naar waar de 10 stammen waren. Naar, laten we zeggen, Jozef. En dan heb je weer kortsluiting. Want als ene Jozef, de eerste Jozef in de Bijbel, ons geïntroduceerd wordt, is ongeveer het eerste wat van hem gezegd wordt. Dat hij een bijzondere rok had. Toch of niet? Ja. Ja. En dan weet je meteen ook al wat. Omdat je het voorgaande gedeelte van Genesis ook gelezen hebt. Dat die Jozef ongetwijfeld tot eerstgeborene zal worden gesteld. En zo eindigt de geschiedenis dan ook. En dan heb je nog een aspect van het hele verhaal natuurlijk. Dit kleed van de Heer Jezus is een uitbeelding van zijn priesterschap en daarmee van zijn eerstgeboorterecht. Maar eerstgeboorterecht was inderdaad beloofd aan Jozef, die ook een rok had, een veelkleurige rok zelfs. Waarom ook niet? Ik leg altijd verband met de veelkleurige wijsheid van Christus in Efeze hoofdstuk 3 enzovoorts. Maar ook letterlijk geloof ik dat die betekent dat die zaligheid als zodanig terecht is gekomen bij Jozef, dat wil zeggen bij de 10 stammen van Israël, ergens op aarde dus, en inderdaad in het westen, want zo heet dat bij gelegenheid. Als het nader gespecificeerd wordt, heet het in het noorden en westen, dat wil zeggen dan is het noordwesten. Maar niettemin is het zeker vanuit Israël gezien gewoon het Westen. Daar komt nog wat anders bij. Achter dat woord Westen steekt namelijk ook het woord zee. Het is namelijk hetzelfde. Zee is per definitie het Westen en Westen is per definitie de zee. Dat is niet alleen op de kaart zo, maar het is ook taalkundig zo. En dus eilanden der zee staat in profetische woorden. Daar zou het naartoe gaan, naar een volk dat in duisternis wandelde, naar de eilanden der zee, naar Brit-Am, Jesaja 42 en 49. Maar eilanden der zee is een tamelijk onnozele uitdrukking, omdat wat eilanden ook zijn, ze zijn in of aan de zee. Ook als je eilanden vertaalt met kustlanden, dan nog ligt het aan de zee. En dus ben ik van mening dat het woord dat daar vertaald is met zee gewoon vertaald had moeten worden met westen. Omdat het anders immers niks betekent. Eilanden zijn in de zee, aan de zee, in de zee. En dus is de verkeerde vertaling. En door deze vertaling met zee heeft het woord zijn betekenis verloren. En dus worden het de eilanden in het westen. Nou goed, dat lijkt mij wel voldoende, want daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Het brengt mij trouwens helemaal aan het einde van de rit en van de avond, brengt het mij bij een andere opmerking die je helemaal niet zou missen als je hem uit je Bijbel zou weghalen. Maar dat is er een die ook door alle evangelisten vermeld wordt en die blijkbaar belangrijk genoeg is om te vermelden. Moet ik even zoeken waar ik dat nou weer genoteerd heb. Dat is in, waar zitten we, Johannes 19, blijven we daar dus maar even, in Johannes 19 vers 38. Nou ja, tot en met 42, dus weer de uitgebreide versie. Waar staat in Johannes 19 vanaf vers 38, en daarna Jozef van Arimathea, die helemaal aan het eind van de geschiedenis ineens opduikt en daarna ook weer verdwijnt. Want we horen er daarna ook niks meer van, hè? In de Bijbel. Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. Let op, het gaat niet om zijn kleed, maar het gaat om zijn lichaam. Maar in de symboliek, althans, is het verschil nihil. Dat wil zeggen, voor de symboliek is het hetzelfde. Het lichaam is de uiterlijke verschijning, dat is het kleed ook. Vandaar dat ogenblikkelijk in bijvoorbeeld 2 Korinthe 5, waar gesproken wordt over een nieuw lichaam, gesproken wordt over kleed. En bukkleed en overkleed en wat het maar was. Hebben jullie dat nog? Het lichaam wordt als kleed beschouwd. Zoals de gemeente als lichaam van Christus ook beschouwd wordt als zijn kleed. Zijn uitwendige heerlijkheid. En zoals zelfs over heel de schepping gesproken wordt als over het kleed van God. Is minder bekend, maar vooruit. Maar terug naar dit schriftgedeelte dan. Hè. Hij bad Pilatus, vroeg Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe, staat er zomaar laconiek. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, dat is vers 39, vers 40. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken. Met de specerijen, linnen, doeken is een pleonasme, want doeken zijn per definitie van linnen. En linnen is de kleding van de priesters. Dus ook langs die route kom je bij de priesterlijke positie van de Heer nu. En zelfs langs deze route kom je terecht bij zijn geboorte. Want zodra hij geboren is, staat van hem, zij wikkelden hem in doeken. Op voorhand de uitbeelding van zijn priesterlijke hoedanigheid nu. Hebben jullie dat nog? Ze bonden dat in linnen doeken met de specerijen, maar de specerijen zijn specerijen tot balseming en daarmee van opstanding. En waar ik nu met mijn gedachten ineens ben, weer bij Jozef. Nee, niet deze, bij die eerste. Die immers naar Egypte verkocht werd, samen met specerijen. Waaronder, specifiek vermeld, mirre. En nou zijn we toch weer bij de geboorte van de Heer Jezus, ook weer. Goud, wierook en mirre. Mirre is het belangrijkste bestanddeel van de specerijen die gebruikt werden tot balseming van de lijken. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van opstanding. En daarmee zijn goud, wierook en mirre aan elkaar gekoppeld. Dat wil zeggen, goud is een beeld van eeuwigheid en koningschap. Wierook is een beeld van priesterschap. En mirre is een beeld van opstanding. Daar heb je hem bij elkaar. De koning en priester die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Hebben die nog? Nou goed. Linnendoeken met specerijen. Priesterschap en opstanding vind je hier uitgebeeld. Gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof. Dan ben je nog verder terug. Want nou ben je in Genesis 2. Daar begint het hele Bijbelverhaal mee. Met een hof. Toch? Een hof en in de hof een nieuw graf. In het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legden zij Jezus enzovoort. Het graf is een beeld van de dood als zodanig. Vandaar dat het woord graf ook in het Oude Testament nog wel eens vertaald wordt met dodenrijk. En andersom, dat is niet correct. Men gooit het beeld en de realiteit als het ware door elkaar. Maar de vergissing ligt voor de hand. Het is ook niet zo erg in vele gevallen. Nou ja, soms is het lastig. Die had toch willen weten wat er dan precies staat natuurlijk, maar vooruit. Maar graf is een beeld van de dood. En een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was geweest, is een uitbeelding van de dood, maar dan van een heel bijzonder soort dood. Namelijk, dat is die dood waaruit de Heer zou opstaan. En dat was uniek. Zodat ook dit vooruitgrijpt op zijn opstanding. Slaat op hoedanige dood hij sterven zou, staat er ergens. Ook een uitdrukking waar men gemakkelijk overheen leest. Maar je moet vragen, wat is er zo bijzonders aan de dood? Aan die dood die hij inging? Het antwoord is dat er weer een uitgang was. Dat iemand de deur zou openzetten. De deurwachter uit Johannes 10 enzovoorts. Hè? Maar goed, ik laat het nou verder buiten beschouwing. Maar er was in die plaats een hof, een nieuw graf. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden overmits het graf nabij was. Enzovoorts. En hetzelfde vinden wij in alle vier de evangelie. Dus ik blader terug naar Lucas 23. Lucas 23 vanaf, even kijken, vers 50... En zie een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Van Arimathea, een stad der Joden. En die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad. Dat is nog eens wat deftiger dan linnen doeken. Dat is het wel, maar het is nog sterker, hè? Het is niet zomaar wat. Fijn lijnwaad. En legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Enzovoorts. En daarna Marcus 15. Vanaf vers 43... Daar kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende en zich verstoutende, want er was wel wat moed voor nodig, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. U weet allen die aan de Heer Jezus verwant waren, op wat voor wijze dan ook werden vervolgd, daarom vluchtten de discipelen enzovoorts. En daarom verloochende Petrus, de Heer Jezus. Dus er was wel degelijk enige stoutheid, dapperheid, moed voor nodig om het lichaam van de Heer Jezus te vragen. Maar goed, Jozef deed dat. Begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreeds gestorven was. En de hoofdman over honderd tot zich geroepen hebben, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, het welk uit een steenrots gehouden was. En hij wentelde een steen tegen de deur des grafs. Zodat je dan nog afvraagt als iemand dan die steen weg moet halen. Dan zou misschien Jozef dat moeten doen. Als hij hem ervoor kan krijgen, kan hij hem misschien ook wegkrijgen. Dus het hoeft niet noodzakelijk, maar het ligt wel voor de hand. Maar goed, laat het er maar weer bij. En dan hebben we nog Matthäus 27. Matthäus 27 vanaf vers 57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn... Daar stond die andere keren er niet bij, hoewel het zeer voor de hand lag. Want ja, als hij het lichaam van Jezus toegewezen krijgt, dan legt hij hem op een plaats die van hem is, uiteraard. Hè? Maar hier staat het er ook bij. Legde dat in zijn nieuw graf, het welk hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur des grafs gewendeld hebbende, ging hij weg. En dat was het dan. En daarna horen we er nooit meer wat van. In de Bijbel. Wat u gemist hebt nu, is voor het eerst aan al deze avonden dat er niet bij staat, dit is gebeurd, geschied op dat vervuld zou worden, enzovoorts. Maar zo zijn er, zoals gezegd, veel meer. Niettemin, iets dergelijks staat wel degelijk in het Oude Testament, namelijk in Jesaja 53, het beroemde hoofdstuk. Jesaja 53. Vers 9. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dat het over de Heer gaat, het leidt geen enkele twijfel. Dat ga ik nou verder niet aantonen. Dat blijkt uit al het voorgaande in dit hoofdstuk. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Wat dat betekent, weten wij niet. Nou ja, er zijn theorieën over. Men zegt, ja, dat betekent dat hij als misdadiger zou begraven worden ergens. Dat was zo gesteld, was zo geregeld, want zo ging dat. Normaal gesproken. Alleen er staat achter, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dan zegt men, nou ja, hij zou bij de goddelozen, bij de misdadigers, begraven worden. Maar ondanks dat is het toch anders gegaan. Hij is bij de rijken, dat wil zeggen bij die rijke raadsheer, Jozef van Arimathea, begraven geworden. Al moet gezegd worden dat die rijke dan toch niet bij hem lag, om zo te zeggen. Of hoe zeg je dat netjes? Hij is bij de rijke in zijn dood geweest, maar die rijke was dan toch niet dood, of wel? Toch?
Nee.
Maar ongetwijfeld is er verband tussen dit schriftgedeelte en wat in het Nieuwe Testament zojuist gelezen is, uit alle vier de evangelisten. Alleen, wat dat precies betekent hier in Jesaja 53 vers 9 zouden wij niet weten, behalve dat we ervan kunnen maken, nou ja, hij is begraven geworden in het graf van een rijk man. En daarna treedt het oude plan weer in werking. Hoe belangrijk is dat voor de geschiedenis? Wat maakt het ons uit waar hij begraven geweest is? Bovendien staat er een bordje op het graf, bij wijze van spreken bedoel ik nu. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Wat maakt het ook uit? Nou, het maakt wat uit, want hier wordt iets aangekondigd in Jesaja 53. Geen onbelangrijk hoofdstuk overigens. En in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes wordt er nog melding van gemaakt. Uitgebreid. En wat maakt het uit? Nou, op zich niks, tenzij dan dat er symboliek achter zit. En daar ga je dus weer. En dan moet tot ons doordringen dat de dood, ik heb het niet over zijn sterven, ik heb het over de dood. De dood van de Heer Jezus, van de eerste tot de derde dag, om zo te zeggen, als u mij begrijpt. Dat de dood van de Heer Jezus, en de uitbeelding daarvan is zijn graf. Dat die dood van de Heer Jezus in zichzelf een beeld is van de tegenwoordige situatie, waarin de Heer officieel nog steeds dood is voor de wereld. En waarbij hij pas op de derde dag zou verschijnen en Israël weer levend zou maken. Dat is Hosea 6, waar dat staat. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Maar waar het over gaat, is over de wederkomst van Christus. Waarbij de 2 dagen gerekend worden als 2 dagen van 1000 jaar. En dus waarin vooruit gezien wordt naar de verschijning officieel van de opgestane Christus in en aan de wereld na 2 dagen van 1000 jaar. Hebben we die nog? En de periode van de Heer Jezus in het graf, dat wil zeggen verborgen, bedekt, verborgen voor de wereld, verdwenen en bovendien buiten de legerplaats, is de uitbeelding van de positie van Christus in onze tegenwoordige tijd. Het is altijd wat lastig om erover te spreken, want dan moet ik zeggen, en ik zeg het dus toch maar weer, dat in wezen de Messias nog steeds niet gekomen is. Dat wil zeggen, hij zal komen in de toekomst. En voor zover hij de Messias was, was hij dat pas sinds zijn opstanding. Maar sinds zijn opstanding is hij niet aan de wereld of in de wereld, laat staan aan het Joodse volk, verschenen. Hij is niet tot het volk gekomen als de Messias. Als u begrijpt wat ik bedoel. Sterker nog, hij verdween. En gek genoeg, dat wordt bevestigd in het feit dat wij al die gebeurtenissen waarin de Heer zich vertoonde, noemen wij zijn verschijning. Verschijning aan die, verschijning aan die. Implicerend dat dat niet gewoon was, maar dat het uitzonderlijk was. En dat bedoel ik te zeggen. In werkelijkheid, hij verdween. In overeenstemming met Psalm 22, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden van de gemeente, van een grote gemeente, staat er zelfs bij gelegenheid, zal ik uw lof zingen. En dat staat in nogal wat psalmen trouwens. Hebben jullie nog? Niet aan het Joods volk, niet in de wereld als zodanig, maar aan zijn gemeente, was de bedoeling. Hebben jullie dat zover? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dat gaat erom dat die dood van de Heer Jezus, de periode waarin hij in het graf was, uitbeelding is van de tegenwoordige tijd, waarbij de opstanding van de Heer op de 3e dag overeenkomt met zijn verschijning als de opgewekte in heerlijkheid, namelijk in zijn wederkomst. En in die tussentijd, waar is hij? Ja, dood voor de wereld. In een graf dus. Maar waar? En het antwoord is, bij een rijke man. Bij wie? Bij Jozef. Nou ja, en de rest van het verhaal kent u langzamerhand, mag ik aannemen. Bij de 10 stammen van Israël dus, of meer specifiek bij Efraïm. Dat is het verhaal. Nou ja, het is niet het hele verhaal, maar de rest van het verhaal, daar wilde ik u maar niet mee lastigvallen. En dat heb ik misschien wel heel vaak al verteld, dus ik laat het maar zitten. Maar kijk, die introductie van zo'n figuur als Jozef van Arimathea met zoveel nadruk, die is er natuurlijk niet voor niks. En als het alleen de bedoeling was om vervulling te geven aan Jesaja 53, was voldoende geweest als er gestaan had, en een rijk man begeerde bij Pilatus het lichaam van Jezus en hij kreeg het en die rijke man begroef hem in zijn eigen graf. Maar dan hoef je ook niet te weten wie het was. Want waarom zou je moeten weten hoe die man heet? We weten trouwens nog meer van hem. Niet omdat het expliciet staat, maar omdat het er impliciet staat. Weet je wat er impliciet ook staat? Dat hij familie was van de Heer Jezus. Want voor zover ik weet, en ik heb het ook maar van horen zeggen natuurlijk, maar goed hè, dat geldt voor zoveel dingen. Ik heb goed opgelet op school, zullen we maar zeggen dan. Hè. Voor zover ik weet, zowel volgens de Joodse wet als volgens de Romeinse wetgeving, kon het lichaam van een misdadiger alleen worden opgeëist, nou iedereen kan het opeisen, maar die krijgt het niet, kon alleen worden opgeëist door een familielid. Ja. Volgens zowel de Joodse als de Romeinse wetgeving. Een familielid van de Heer Jezus. En dat is merkwaardig genoeg, want we kenden al een familielid. Dat was zijn wettige vader, dat is officieel familie. zeker in verband met het erfrecht, die heette Jozef. Hij had een broer, die heette Jozef. Zijn naam wordt vergriekst weergegeven in de Statenvertaling. In andere vertalingen kregen gewoon de Hebreeuwse naam te lezen, Jozef. En nou blijkt hij ook nog een familielid te hebben, ergens anders, die Jozef heette. Hebben die nog? Meer weten we volgens de Bijbel, dit weten we uit de Bijbel, meer weten we uit de Bijbel niet. Uit de Bijbel zou je misschien nog kunnen concluderen dat de man bekend was bij of met Pilatus. En dat Pilatus deze man kende. Of, laten we het anders zeggen, dat Jozef en Arimathea blijkbaar een invloedrijk man was, anders kon hij dit niet maken. Dan zouden ze meteen opgepakt hebben als een van die benden van Jezus. Hebben die ook nog? Dan moet je dus nog wat meer zijn dan alleen maar een discipel. En gek genoeg, hij was nog een geheime discipel ook. Als lid van het Sanhedrin. Had wel niet ingestemd, maar ja, in het geheim. Maar hij verwachtte het koninkrijk Gods. Je moet hem dus als behorend tot een gelovig overblijfsel beschouwen. Maar niettemin was hij blijkbaar een invloedrijk man. Meer weten wij uit de Bijbel niet. Maar kijk, ik zeg altijd, wat heeft het voor zin dat iemand of iets in de Bijbel ons geïntroduceerd wordt, uitgebreid, en daarna hoor je er nooit meer wat van. In de Bijbel. Wat voor zin heeft dat? Niks. Dus er moet iets mee wezen. En wat er mee is, dat is duidelijk genoeg. U wordt geacht buiten de Bijbel te zoeken naar dezelfde figuur. Dus wat je dan doet. Kijk, Pilatus, die kennen wij ook buiten de Bijbel om. Om maar eens wat te noemen. En die Herodesen natuurlijk ook. En die feestnummers, ze weten ze ook weer, Felix en Festus enzovoort. Die kennen we ook allemaal buiten de Bijbel om en zo verder. Maar Jozef en Arimathea kennen we ook buiten de Bijbel om. Die kennen we namelijk als de man die... Ik vraag me dan meteen af, wat zal ik nou zeggen, wat zal ik nou niet zeggen. Maar goed, aan het eind van de avond dan maar even snel de korte route. Als de man die het evangelie bracht in Brittannië. En specifiek naar Glastonbury. Evelyn toen nog, waar men ook zijn graf aanwijst en al dat soort dingen meer. Ik bedoel, het is een figuur die een belangrijke functie gehad heeft in de verspreiding van het evangelie. In ieder geval naar Europa. Alleen ja, in de Bijbel lees je dat niet, maar het is gewoon het oudste deel van de kerkgeschiedenis. Dat trouwens in de meeste kerkgeschiedenisboeken niet beschreven wordt. Ik weet nog steeds niet waarom dat zo is. Waarom dat overgeslagen wordt. Met kerkgeschiedenisboeken beginnen met handelingen, zal ik maar zeggen. Prediking van het evangelie. En dat eindigt in handelingen in Rome. En daarna neemt men in Rome een draad op. Met de christenvervolgingen in Rome. En zo gaat het dan verder. Maar dat is niet wat je weten wil. Je wil weten wat er met die andere discipelen gebeurd is. En wie er nog meer uitgegaan zijn om het evangelie te brengen, welk resultaat het gehad heeft enzovoorts. En het wordt maar zelden beschreven, maar het wordt wel beschreven, daarom weet ik het ook, hoe dat ongeveer gegaan is. Maar Jozef en Arimathea is terechtgekomen in Brittannië, al heel snel, met een hele verzameling Bijbelse figuren trouwens, een gezelschap van 12 officieel. En die hebben zich officieel gevestigd, let op, gevestigd, in Glastonbury. In wat nu Glastonbury heet, dat is de Saksische naam. Dus die kwam pas 400-500 jaar later, die naam. Daarvoor heette het Evelyn. En het was een eiland. Nu niet meer, omdat het hele gebied, hoe noemen ze dat? Ik wou zeggen geïrrigeerd is, maar zo heet het niet. Hè? Gedraineerd is, zo heet dat. Hè? Drooggelegd in Somerset is dat. Nou, in ieder geval, daar kwam hij terecht. Daar kreeg hij domicilie. En dat is in de loop van de eeuwen ook bevestigd geworden in de diverse geschiedschrijvingen en officiële documenten. En daar hadden ze een basis en van daaruit hebben zij alsnog terug het evangelie gebracht in West-Europa. Met wat nadruk op Zuid-Frankrijk overigens. Om redenen die ik nou niet ga uitleggen. Maar gewoon in West-Europa in het algemeen en inderdaad ook in Nederland enzovoorts. Dat is tamelijk goed gedocumenteerd. Alleen het enige probleem, en dat zal wel de reden zijn waarom het weinig vermeld wordt, het probleem is dat dat buiten Rome omging. En dat Rome er niks mee van doen had. Men heeft liever dat de hele zaak in Rome geregeld werd, dat dat het domicilie is van het christendom. Niettemin, de bronnen hiervoor zijn over het algemeen toch Rooms-Katholieke bronnen. En daar gaat het maar om, hè. En een stelletje Britse, logischerwijze. Zie? En daarmee heb je dus een antwoord op de vraag, maar waar ging die rok naartoe? Nou, letterlijk moet hij naar het westen gegaan zijn. Wellicht is hij uiteindelijk letterlijk in Trier terechtgekomen, letterlijk. Maar overdrachtelijk moet hij dus ook naar het westen gegaan zijn. Namelijk naar de eilanden in het westen. En voor zover het Koninkrijk van Christus op aarde ergens domicilie heeft, is het dus punt 1 verborgen. Het is bedekt. Niet alleen omdat het deel uitmaakt van de verborgenheden als zodanig, maar om nogal wat redenen. Die rok is niet goed te volgen, want de Bijbel vermeldt het ook niet. Maar bovendien, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Begraven, bedekt. Maar voor zover het christendom, om zo te zeggen, domicilie heeft ergens hier op aarde, is het dus inderdaad niet in Rome, maar zou het moeten zijn in Glastonbury. Of eventueel een opvolger daarvan, want vroeger was dat dan de zetel van een van de takken van het Silurische vorstenhuis. Engelse vorstenhuis, Britse vorstenhuis, zeg maar. Een van de beide takken, die zetel is natuurlijk verplaatst. En voor wat de christendom in Brittannië betreft is het al eeuwen in Canterbury. Maar goed, het doet nou verder niks te zaken. Maar je komt inderdaad toch in Brittannië terecht. Hebben die nog? Het enige schoonheidsfoutje is dat die rok in Trier is en niet in Brittannië. Dat is het enige schoonheidsfoutje. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Met die letterlijke rok heb ik verder ook niks. Dat maakt ook niet uit. Maar het gaat er maar om wat er mee voorgesteld wordt. Er ging ergens naartoe, naar een van de windrichtingen. Waar naartoe? Naar het westen. Dat leidt geen enkele twijfel. En daarna zeg ik, op grond van de oud-testamentische beloften en profetieën moeten terecht zijn gekomen bij Jozef. Met andere woorden, die twee verhalen moeten zich kortsluiten. Het ging naar het westen, ging naar Glastonbury. Wat is daar dan? Nou ja, daar moet Jozef geweest zijn. En als je dan leest, want zo ging het, als je dan leest dat het ene Jozef was, die bovendien familie is van de Heer Jezus, wiens wettige vader ook nog Jozef heette, dat het die Jozef was die het evangelie bracht naar Brittannië, dan denk ik, ja, als het niet ergens geschreven was, zou iemand van ons het hebben moeten uitvinden. Bij wijze van spreken. Zie? Kijk, en dit soort verhalen, dat wil zeggen met symboliek en alles, ik heb ze nog nooit ergens gelezen. Ik ben het nog nooit ergens tegengekomen. Je vindt of het historische verhaal, of je vindt symboliek. Maar dat historisch verhaal en symboliek bij elkaar in geheel vormen, heb ik nog nooit ergens gevonden. Maar dan ook echt niet. Maar dat is voor mij de zekerheid waarmee ik deze dingen zeg. Dat moet wel zo wezen. Dat klopt aan alle kanten. En daar ben ik lang niet mee uitgepraat. Maar goed, ik kan er beter niet meer over zeggen. Omdat het dan toch buitenbijbelse zaken zijn. Maar aan de andere kant, kijk, het verhaal van Jozef van Arimathea is het verhaal van dat hij vervolgd werd, zoals alle christenen vervolgd werden in en rondom Jeruzalem. En het verhaal is dat ze hem niks aandurfden te doen. Omdat een man was van invloed, niet alleen onder de Joden, maar vooral ook binnen het Romeinse Rijk. Een belangrijke figuur, wat doet er nou niet toe? Ze hebben de man dus in ballingschap gestuurd, namelijk in een schip gezet. Samen met dat gezelschap van 12, waaronder Maria en Martha en nog zo wat lui, weet u wel. In een schip en het officiële verhaal, volgens de officiële, zelfs officiële Rooms-Katholieke geschiedschrijving, is dat ze werden gezet in een schip zonder zeil en zonder roer. En ze zijn via stormen en weet ik het allemaal wat aan de andere kant in het westen, aan de andere kant van de Middellandse Zee terechtgekomen in Marseille. En via Marseille zijn ze Frankrijk overgestoken. Nee, sterker nog, in Marseille werd hen gevraagd om naar Brittannië te komen om daar het evangelie te brengen, om zo te zeggen, populair gezegd. Dat hebben ze gedaan via het Rhonedal en via de zogenoemde tinroute. Dat is een handelsroute die dwars over Frankrijk loopt. En voor een groot deel langs het Rhonedal zijn ze overgestoken naar Frankrijk, over naar Morlaix. En van Morlaix overgestoken per schip naar Brittannië. Meestal kom je dan in Plymouth uit, hè. Maar goed, Dat doet er niet toe, maar dat is in ieder geval het zuiden van tegenwoordig Engeland. Dat is Brittannië. En daar hebben ze het evangelie gepredikt. In Glastonbury met name aan dat vorstenhuis daar. En toen kregen ze van de vorst kregen ze daar een lap grond. 12 heights heet dat. Wat een height is, weet ik niet. Officieel is dat een stuk grond dat groot genoeg is om 1 persoon te onderhouden. Ze kregen 12 heights of land tot hun beschikking. Dat werd hun domicilie. En van daaruit waren ze vrij natuurlijk. Van daaruit hebben ze alsnog het evangelie gebracht terug naar het oosten. Dat was primair in West-Europa. Maar het hele verhaal over een schip zonder zeil en zonder roer, ja jongens, maar dat staat in Handelingen. Alleen met andere namen. En er waren niet 12 in het schip, er waren er 276. Maar ze waren wel geteld. Hebben die? In die geschiedenis, uitgebreide geschiedenis van de schipbreuk van Paulus aan het eind van zijn zendingsreizen enzovoort, onderweg naar Rome in gevangenschap. Zie? En je moet uit die geschiedenis begrijpen dat dat hele schip een beeld is van de gemeente als zodanig. Het is aan het lot overgeleverd en waar komt het terecht, dat schip? Naar het westen, in een eiland der zee. Het heet niet Evelyn, maar het heet Malta. Heel goed. We hebben het hier nog. Is Malta nog steeds Brits bezit eigenlijk? Nou, wel heel lang geweest. Maar goed, dat bewijst niks natuurlijk. Hè? Maar dat eiland Malta, en u weet toch wat er op dat eiland gebeurde?
De hoofdman van de regering.
De hoofdman van het eiland kwam tot geloof. Hoe heette die ook alweer? Hij heette, het hele volk heette die. Hij heette Publius. Zeg maar gepeupel. Publius. Die ene man stond voor heel zijn volk. En die had een vader. Volgt u het verhaal nog? Die had een vader en dat was de bloedvloeiende man.
Ja.
Ja, het woord staat er niet, maar het staat er wel. Hè? Ja.
Had een rode loop.
Had een rode loop, ja. Prachtige term, maar vooruit. Het was niet zo fraai. De rode loop. En hij werd genezen. En het hele volk van het eiland ontving Paulus en al die 276 uit het schip. Ze verzorgden hen en ze deden hen ook weer uitgeleiden. Ze gaven hen mee wat voor de rest van de reis voor nodig was enzovoort. Nou, dat is hetzelfde verhaal, maar nu met andere namen. Want ja, dat is de oppervlakte. Maar daarachter is het verhaal, is Malta een beeld van Brittannië. Daar komt het evangelie terecht. Daar komt het hoofd, dat wil zeggen de koning, komt daar tot bekering. Maar daarboven, die had nog een vader, zal ik maar zeggen, maar die heette Jozef. Dat is, hè? Ik bedoel, letterlijk, dat is die Jozef uit de Bijbel, van wie die afstamde, die tot dan onvruchtbaar was. 10 stammen waren onvruchtbaar, maar je wordt alsnog genezen. En van daaruit, vanaf dat eiland, zoals aan de andere kant uit Brittannië, worden deze mensen geholpen, ontvangen in ieder geval, ze worden geholpen en ze krijgen van daaruit alles mee wat ze nodig hebben voor de verdere reis en voor hun verdere werk enzovoorts. Nou, dat is met Jozef van Arimathea en die 12 gebeurd, maar dan in Brittannië. Hebben we die nog? Dat zijn analogieën. Daar is de Bijbel vol mee. Alleen, dit is een analogie met iets wat in de Bijbel zelf niet meer vermeld staat. Maar in Handelingen vind je dit heel veel terug. Geschiedenissen die wel vermeld zijn, maar er zit het een en ander achter. En waar kwam Paulus ook alweer terecht? Paulus kwam toen in Rome terecht. Wie vond hij daar? Maar dat staat ook niet in de Bijbel. Ik moet natuurlijk dringend stoppen, maar waar kwam je terecht? Dan staat er, het is heel uitgebreid verhaal, en alle details worden vermeld, hoofdstukken lang, en dan zijn ze in Rome, en dan wordt het ineens, die gevangenen werden gevangen gezet, en Paulus, die kreeg een eigen woonplaats, en dan wil je weten waar dat is, en dan staat er niet bij. En dan nodigt hij de Joden uit. En die kwamen in zijn eigen woonplaats, maar het staat niet bij waar het is. Hebben die nog? En het boek eindigt met Paulus in zijn eigen gehuurde woning in Rome.
En als je naar Rome gaat, wijs je dan van, nou ja, hier stonden vroeger van die flatgebouwen. Die werden toen gebouwd voor de verhuur. Maar ja, de maffia bestond toen ook al. Dus de bouw- en woningtoezicht was er nog niet. Dus om de zoveel jaar donderde het zaakje weer in elkaar. Dus het waren erg gevaarlijke woningen. Maar het waren voor allochtonen binnen Rome, weet je wel, die daar dan werkt en zo. Dat waren dan de huurwoningen in Rome. Dan denk ik, ja, ja, het zal wel. Verzin ze maar. Waarom staat er niet waar Paulus was? En wie er met hem was. Nou ja, omdat het deel uitmaakt van de verborgenheid. Maar we weten het wel. Uit de kerkgeschiedenis weten we het. Waar hij terecht kwam. Bij de Britse vorst. De andere tak van die familie. Niet die tak van Jozef en Arimathea in Evelyn. Maar die andere tak uit Wales. Caradoc. Met zijn familie. Met Claudia en haar echtgenoot Pudens. En met haar broer, die paus, weet u wel, Linus. Enzovoorts. Hè? Ik denk dat die gehuurde woning gewoon een vertrek was in het Britse paleis. En dat Caradoc tegen hem gezegd had, oh, je mag hier wel gratis wonen, je kan het zo van me krijgen. En dat hij toen gezegd heeft, nee, maar daar betaal ik voor, enzovoorts. Want dat zei Abraham in de tijd ook, toen die graf, en weet je wel. En dat zei David ook, toen Arauna zei, ja, maar dit is mijn dorstvloer. En zijn mijn ossen, maar je kan ze krijgen voor de dienst aan de Heer, enzovoorts. En zei David, nee, maar ik zal voor die plaats betalen. En ik denk dat het zo ook gegaan is. Kijk, in de Bijbel staat het niet, maar buiten de Bijbel staat het wel degelijk genoteerd hoe dat gegaan is. Dat wil zeggen, Paulus kwam toch bij die Britse vorst terecht. En de sporen vind je daarna. Pudens en Claudia worden in de Bijbel met name genoemd. Hè? Linus ook trouwens. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft van hem de tweede paus gemaakt. Nou ja, postuum. Daarom een man. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar het is maar dat u begrijpt. Het is maar dat u begrijpt hoe die geschiedenis in elkaar steekt. Het heeft wel een vervolg. Je vindt alleen in het eind van de Bijbelse geschiedenis de wereld aan aanwijzingen van hoe het verder gegaan is. Op bedekte wijze. Want het spreekt over onze bedeling der verborgenheid. Maar die dingen zijn er wel. Als je ze niet weten wil, oké, dan niet. Maar ze zijn er wel. En als u zegt, ja, het is verborgen, laten we het maar zo houden, dan zeg ik, ja, dat is de gemakkelijke oplossing. Ik ben van mening dat de Heer ons juist dit soort dingen graag vertellen wil. Over hoe die dingen in elkaar zitten. En wat de betekenis is van dit alles. Begrijp je wel? En daarom worden deze dingen ons verteld. Ergens in de wereld heeft de Heer toch een plaats gekregen van waaruit hij zijn werk zou doen. Dat daar in onze dagen allemaal weinig van over is. Nou ja, letterlijk alleen ruïnes. Hoofdzakelijk trouwens, ruïnes. Hè? Niet uitsluitend, maar dat er dus weinig van over is. En dat er ook op geestelijk niveau weinig van over is. Ja, dat weten we allemaal. Maar dat betekent natuurlijk dat we terecht zijn gekomen aan het einde van onze bedeling. En dat de tijd nabij is dat alsnog de Heer zijn domicilie zal kiezen bij Juda. Namelijk in Jeruzalem. Maar dat is het vervolg op al deze dingen. En niet langer verborgen, want dat is gewoon geopenbaard in klare taal in de Bijbel.